Goedenavond, gemeente, gasten, luisteraars en kijkers. Ik mag jullie welkom heten in de naam van Jezus Christus, onze Heer. En we belijden God is goed en Hij is door zijn geest hier in ons midden aanwezig. De dienst van vanavond wordt geleid door iemand uit ons eigen midden, broeder Cor Joppe. Fijn dat je er vanavond bent en dat je opgeknapt bent en gezond genoeg om de dienst te leiden. Het thema wat je boven de preek gezet hebt is vrede aan tafel. Heel toepasselijk na de feestdagen, waarin dat niet altijd vanzelfsprekend is. We zien uit naar wat Gods geest je door jou tot ons te zeggen heeft. We vragen u ook te bidden voor onder andere Jotanus, Thea van Erkelens en Tinus, maar ook de anderen die genoemd zijn in de weekbrief. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken vanavond, de eerste zondag van de maand. En er is uiteraard weer gewoon collecte bij de uitgang en QR-codes staan in de weekbrief. Met ook nog aandacht voor de tweede collecte die vanochtend genoemd is voor Open Doors. Daarvoor staat een QR-code in de weekbrief. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 25, vers 2 en 3. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Namens de kerkraad wens ik ieder die hier aanwezig is een gezegende dienst. Tot eer van God die wij Vader mogen noemen.
Ook vanavond mogen wij ons gedragen weten door die God, die hemel, zee en aarde en al wat erin is, u, jou en mijn leven heeft geschapen. Die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat die mens eenmaal in zijn hand verborgen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit het nieuwe liedboek, lied 975, de versen 1, 2, 3 en 4. Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen. Het is alweer de tweede zondag na kerst. We hebben veel geleerd over de betekenis van kerst in ons leven. We hoorden het korte, krachtige lied van de engelen. Ere zij God in vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. En dat is de bedoeling. Ere aan God in vrede op aarde van de komst van Jezus op aarde. Dat is geen lievige mogelijkheid, maar als een proclamatie hoe het goed is, hoe het bedoeld is door God. Met kerst is het voor veel mensen goed om samen te eten. Vaak met familie, soms met anderen. En het ideaal is dat er dan vrede aan tafel is. Dat is ook het thema van de overdenking. Vrede aan tafel. En zo gaan we twee gedeelten uit de Bijbel lezen. De eerste uit Genesis 18, waar Abraham gastvrij drie onbekende bezoekers krijgt. Wie zouden dat zijn? En daarna lezen we uit Matthäus 9, waar Jezus tegen een tollenaar een preek van maar twee woorden zegt. Volg mij. Zijn leven komt op zijn kop en het eerste wat de tollenaar doet is een feestelijke maaltijd geven voor zijn collega's, zondaren, Jezus en de leerlingen. Het is nu 4 januari. Bij al onze goede voornemens denken we na over hoe we net als Abraham en de bekeerde tollenaar van blijdschap gastvrij kunnen zijn. Maar eerst gaan we zingen uit lied 213, de versen 1, 2 en 3. Dit huis, een herberg onderweg, voor wie verdwaalt in heg en steg. zullen we samen bidden. En voor zover mogelijk doen we dat samen staande. Trouwe, liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat u ons bij elkaar heeft gebracht. Ook met de mensen die thuis deze dienst meemaken. We bidden dat uw liefde bij mensen door mag dringen in hun hart, dat mensen hun leven overgeven aan u. We komen met ons leven bij u, met alles waar we blij mee zijn, maar ook met onze zorgen, ons verdriet en eenzaamheid. Soms zelfs tussen veel mensen. We komen bij u met wat fout is gegaan in uw ogen. Maak dit door uw woord en geest aan ons bekend. We vragen u om vergeving. We leven mee met onze zustergemeente, de Ark in Kiev. En in hen met alle mensen in de Oekraïne in deze oorlogstijd. Dank voor hun geloof wat ze delen. Heer, zo willen we uit uw woord gaan lezen. Wilt u met uw geest nabij zijn, zodat we echt begrijpen wat we lezen. We vragen dit alles uit vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. We zingen nu uit het liedboek Gezang 437, de versen 1, 2 en 3. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van u vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn. We gaan nu lezen uit de Bijbel en de eerste schriftlezing is uit Genesis 18, de versen 1 tot en met 8. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent en toen hij opkeek zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen, voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen? Ze antwoorden, dat is goed, ga uw gang. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, 3 schepel fijn meel, maak deeg en bak brood. En daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl ze aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. En de tweede schriftlezing is uit het evangelie van Matthäus. We lezen hoofdstuk 9, de versen 9 tot en met 13. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. En toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En Jezus hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Gelukkig, zalig ben je als je deze woorden van God hoort, bewaart in je hart en daaruit leeft. We gaan nu zingen lied 428 uit Opwekking. En eigenlijk is dit lied beter bekend onder zijn Engelse naam, Amazing Grace. Letterlijk betekent dit verbazingwekkende genade. Het lied is rond 1770 geschreven door John Newton. In het eerste deel van zijn leven was John Newton een verschrikkelijk mens. Hij was een slavenhandelaar. En zijn handen dropen van het onschuldig bloed. Na verschillende bijna doodervaringen bij stormen op de Atlantische Oceaan, kwam hij tot inzicht om de Bijbel te bestuderen en met christenen te spreken. En daardoor ging John Newton inzien dat hij verschrikkelijk slecht was tegenover mensen en God. En zijn leven werd anders. Hij werd predikant in Engeland en streed voor de afschaffing van de slavernij. We zingen in het Nederlands, genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, vrienden. Een paar jaar geleden ging ik naar de jaarlijkse fair van de ontmoetingskerk op Melisand. Voor de kerk stond een man pannenkoeken te bakken. We raakten aan de praat, eerst over de pannenkoeken. En al snel spraken we over zijn plaats in de kerk en wat geloof betekent in ons leven. En toen ik net begonnen was aan de heerlijke pannenkoek, kwam een vrouw naar me toe. Ze zei, hoi, ik ben Carla. Samen met mijn man wonen we sinds kort op Melisand. En we komen van de overkant. En we willen graag mensen leren kennen. Heb je zin om bij ons te komen eten? Nou is lekker eten een hobby van me, dus dat was niet zo moeilijk. Dus ik zei, dat is prima. En Carla zei, elke maand nodigen we 4 mensen uit. Dus wil je nog 3 mensen meenemen? Lekker slim was dat. Nou, dat is dan lekker. Dat is dan al gauw geregeld. Ik stelde voor om Jolanda mee te nemen. Pannenkoekenbakker André wilde wel mee. En ik keek naar links, daar stond Johan, die wilde ook wel mee. En trouwens, leuk dat jullie hier zijn. Enkele weken later kwamen bij Carla en haar Wim. Eerst een welkomstdrankje, hun huis bekeken en aan tafel. Het was gelijk gezellig. Er kwam elke keer een lekker klein gerecht op tafel. En tussendoor vertelde Carla verhaaltjes met een diepere laag. Hier spraken we over verder. En de levensverhalen kwamen al snel ter sprake. De mooie dingen, maar ook de teleurstellingen van het leven. De rol van geloof in onze leven slingerde er doorheen. Er was vrede aan tafel. En ondertussen zijn we al vaker bij elkaar geweest. In de Bijbel staan veel verhalen over gastvrijheid en samen eten. Uit Genesis 18 hebben we gelezen over 3 mannen die bij Abraham op bezoek komen. In het eerste vers staat zelfs, de Heer verscheen aan Abraham. Dat is wel heel bijzonder, als God, de Heer, bij je op bezoek komt. Abraham leefde en sprak met de Heer. De basishouding van Abraham is gastvrijheid. Hij noemt zichzelf een dienaar van de Heer en nodigt de gasten uit om te blijven. De gasten krijgen water, zodat ze zelf hun voeten kunnen wassen. En snel vraagt Abraham aan Sara om brood te bakken en aan zijn knechten om het beste kalf te slachten. En deze geschiedenis wordt eeuwen later beschreven in de Hebreeënbrief. In hoofdstuk 13, waar staat, en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Zo belangrijk is een basishouding van gastvrijheid. In het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 9, krijgen we les van Jezus, hoe hij in het leven van Matthäus komt en met hem gaat eten. Deze geschiedenis staat vrijwel letterlijk ook in Marcus 2 en in Lucas 5. Maar er is één verschil. In Marcus en Lucas wordt de tollenaar Levi genoemd. Levi is een Hebreeuwse naam en betekent aangesloten aan God. Maakt hij dat wel waar in zijn leven? Levi werkt als tollenaar voor de Romeinen en houdt daardoor de onderdrukking in stand. Hij int de tol op de grote weg van Noord-Israël naar Damascus. Maar of dat het al niet erg genoeg is dat hij de onderdrukkende Romeinen helpt, maakt hij ook nog misbruik van zijn positie. Hij houdt ook nog geld zelf door er meer voor te vragen. En voor de vrome Joden ging Levi veel te ver door met onreine heidenen om te gaan. Want de Joden zijn immers het door God uitverkoren volk. Dat is apart gezet. We gaan weer terug naar het evangelie van Matthäus. Hier wordt de tollenaar Matthäus genoemd. Dit is een Griekse naam en betekent geschenk van God. Ineens gaat er een lichtje bij ons branden. Matthäus schrijft hier over zichzelf. Want hij is ook de evangelist Matthäus. Hij schrijft over zijn eigen leven. Hij loopt daar niet groot en interessant over te doen. In enkele versen schrijft Matthäus over zijn roeping door Jezus. Hoe hij van God los was gekomen te leven als tollenaar. In tegenstelling tot zijn mooie namen, aangesloten op God en geschenk van God. Jezus zoekt Matthäus op in zijn werk, voor zijn tolhuis, bezig om rijker te worden over de rug van anderen. Matthäus wist dat er op hem gescholden werd en kwaad over hem werd gesproken. Maar hij had zich er al bij neergelegd. Dat verandert toch niet meer en dat brengt lekker veel op. Jezus zegt niets over zijn werk als tollenaar. Jezus ziet een mens die denkt dat het leven wel goed gaat, maar niet doorheeft dat hij los van God is en zo zijn bestemming bij God kwijt is. In vers 9 lezen we dat Jezus bij het tolhuis een man zag zitten. Hoe mooi is dat? Dat Jezus echt kijkt naar een mens en hem of haar aanspreekt. Hij weet echt wel hoe wij soms maar wat aanrommelen. Jezus spreekt Matthäus in zijn hart aan. Volg mij. Dat is de bedoeling van Jezus. Wat een troost is het. Dat zelfs Matthäus, de tollenaar voor Jezus, waardevol is om op te zoeken en hem op het spoor van Jezus te brengen. Zo is er voor iedereen redding door Jezus mogelijk, niemand uitgezonderd. Wat kunnen we hier veel van Jezus leren? Hoe denk ik over een ander die ik niet mag? En als ik dan ook nog eens gelijk heb, misschien wel met de Bijbel in de hand, kijk ik dan met de ogen van Jezus? Wil ik voor iemand die ik niet mag, een richtingwijzer naar Jezus zijn? Wil ik als volgeling van Jezus een vredestichter zijn? Al is het maar een eerste stap. De blik van Jezus en zijn oproep, volg mij, komen verpletterend binnen bij Matthäus. Zijn leven staat op zijn kop. Hij verlaat zijn bron van inkomsten, zijn status. Hij wil niet meer terug. Zijn koude hart was in de ban van geld. Steeds meer en nooit genoeg. En nu? Matthäus leeft nu echt. Hij is gered uit zijn doodse, van God los leven. Hij is weer zoals hij bedoeld is, aangesloten op God. Matthäus vertelt dit tegen vele collega-tollenaars. Hij nodigt hen uit voor een feestmaal bij hen thuis. En ze komen. En nog vele andere zondaars. En Jezus komt ook naar het feestmaal en de leerlingen. De leerlingen van Jezus worden zo geoefend om door de ogen van Jezus te kijken. En met Jezus naar het feest van de veranderde, blije Matthäus te gaan. Het zal vast gezellig zijn geweest en met lekker eten, dat kunnen ze daar wel. Maar ook spannend. Zouden de collega's en vrienden van Matthäus ook hun leven overgeven aan Jezus? Zouden ze stoppen met hun ikgerichte leven? Gaan ze net als Matthäus Jezus volgen? We lezen daar niets over. Iedereen is wel in de invloedssfeer van Jezus gekomen en hebben aan Matthäus de levensverandering gezien. Zo zijn wij hier ook in de buurt van Jezus. En de vraag is, wat is mijn reactie? Ineens krijgt deze mooie geschiedenis een zure wending. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen de leerlingen: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Blijkbaar hoort dit ook bij de opleiding van de leerlingen. De harde kritiek uit eigen kring. Van de mensen die de schrift uit het hoofd kennen. En precies voor elke situatie weten wat het juiste antwoord is. De fariseeën vroegen in ieder geval: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hoe gemakkelijk slaan we die vraag over? De waarom-vraag. Want als je waarom vraagt, waarom doe je dit of waarom doe je dat? Dan kan er een gesprek komen, zoals dat we hier lezen. Een pijnlijk gesprek. Maar het is een gesprek waar we nu nog van kunnen leren. Jezus hoort de vraag en neemt het gesprek over. Hij zegt: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Dat is een lastige, schurende vraag. En antwoord: het spiegelt ons allemaal, mij ook. Ben ik nou een gezond mens of een ziek mens? Het is verwarrend. Het is goed om na te denken over je doen en ook over je laten. Wat je niet doet. Ho, sta eens even stil. Vanuit het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, leren we spiegelende vragen. Zoals: is God wel mijn Vader? Heilig ik mijn leven in zijn naam? Verlang ik naar zijn koninkrijk? Gebruik ik daar mijn van God gekregen mogelijkheden voor? Leef ik tot zijn eer? Wil ik leven uit vergeving van mijn zonden door Jezus Christus? En zelfs daarom anderen vergeven? De conclusie zal vroeg of laat zijn dat ik daarin tekortschiet. Gelukkig geeft Jezus in deze zin: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel, het verlossende antwoord. Jezus is de dokter, mijn heelmeester. Jezus gaat heel concreet verder. Hij zegt: overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Barmhartigheid is een oud woord. Je kan het vertalen met verlangen om je medemens te helpen. Jezus haalt hier de profeet Hosea hoofdstuk 6 aan. Daar staat: want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Jezus geeft de liefde die in Hosea staat een beweging tot een verlangen om de medemens te helpen. Alles wordt anders in het leven van tollenaar Matthäus. Hij is diep onder de indruk. En wat is dan het eerste wat de voormalige tollenaar Matthäus gaat doen? Hij verlaat zijn goed betaalde tolhuis en geeft een maaltijd. Matthäus wordt gastvrij en gaat zijn leven delen. Jezus komt in zijn huis met de leerlingen. En veel oud-collega tollenaars komen ook. En dan nog een groep mensen die zondaars worden genoemd. Jezus is aan tafel. Hier is shalom aan tafel. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, geeft Jezus nog meer verdieping over het brood dat gegeten wordt. In vers 35 zegt Jezus, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dat is een uitspraak van Jezus over zichzelf, waar we op kunnen kauwen. Bij het begin van het nieuwe jaar hebben we het avondmaal gevierd. Dat is de tafel van onze Heer. Jezus deelt zichzelf uit in brood en wijn. En hierna wensten we elkaar de vrede van Christus toe. Vervuld van Christus kunnen we anderen uitnodigen aan tafel. En dan nu naar ons leven. Wat kunnen we leren van het nieuwe leven van Matthäus? Hoe mooi zou het zijn als iedereen gastvrij zou zijn? Als we de gastvrijheid gaan oefenen. Een vreemde mag binnenkomen in je hart, in je leven, in je huis. En dat kan op bijzondere momenten zijn, maar het kan ook een houding zijn van alledaagse gastvrijheid. Het begint bij het begin. Dat is Genesis 1. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zo heeft God het gedaan en zo was het in de schepping. Gods beeld is weerspiegeld in ieder mens. Ook als er een laag met verkeerde dingen boven hem of haar is. Nu wil ik 5 tips over gastvrijheid uit de praktijk doorgeven. Ik heb deze gekregen uit een podcast van de EO en IZB van dominee Jurriën ten Brinke. Hij was tot voor kort predikant in een pioniersgemeente in Amsterdam-Noord en wil met zijn vrouw en 4 kinderen radicaal gastvrij zijn. De eerste tip is, respecteer ieders keuze en levensstijl. Ook als dat tegen mijn oordeel ingaat. Besef dat je misschien wel de enigste Bijbel bent die de ander kan lezen. De tweede tip is, bid dat je veilig genoeg bent, zodat mensen hun echte verhaal durven te vertellen. Daar hoort bij dat de maaltijd geen verkapte evangelisatie is. Mensen hebben dat gelijk door. Stop. Om mensen neer te zetten als een karikatuur. En er zijn vele voorbeelden van. Bijvoorbeeld als een ongelovige. Een geldverspiller. Lesbisch. Rechts. Links. Homo. Te oppervlakkig. Te materialistisch. Bepaalde visie op de doop. Klimaatverandering. Israël, vluchtelingen en andere vreemdelingen. Jezus zag Matthäus, niet de tollenaar. Bid tot God voor mensen en hun levenssituatie. Breng Christus in hun midden door gebed. Ontspan. God opent harten. Jezus leert ons in Matthäus 10, vers 40, wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. De derde tip is, groei in gastvrijheid. Probeer een echte gastvrouw of heer, gastheer te zijn. Het hoeft echt geen entertainment te worden, waar je huis en je koken centraal staat. Ontspan ook hierin. Geloof dat Jezus Heer is. Hij is erbij. En die weet echt wel wat iedereen nodig heeft. En hij vult mijn tekorten aan. De vierde tip is, laat dingen je toevallen. Heb je ruimte, ook in je agenda, voor spontane gastvrijheid. Een voorbeeld geeft Jezus in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10. Iemand werd op een stille weg beroofd en halfdood achtergelaten. Eerst lopen naar een priester en een leviet langs hem heen. Ze lopen met een bocht om die arme man heen. En dan komt er toevallig een Samaritaan langs, die bewogen was met deze man. En toevallig betekent hier, het kwam op zijn pad en zijn hart was altijd open voor een ander. En de vijfde tip is, heel eenvoudig, begin. Begin gewoon eenvoudig op een manier die in deze levensfase van je bij je past. Bij jouw mogelijkheden. Hoeveel energie heb je? Waar woon je? Als je de smaak te pakken hebt, kan de gastvrijheid gaan groeien. Begin gewoon met iemand die je kent, heel voorzichtig. En hoe gaat het een tweede keer? Misschien is het dan goed om samen met je gasten het eten te maken. Door samen eten te maken, wordt de relatie gelijkwaardiger en misschien nog gezelliger. En als een maaltijd nog niet past, dan kun je misschien wel vrijwilligerswerk doen. Met aandacht voor mensen. Want alles wat je doet, kan voor een ander een glimp zijn voor een leven met Jezus. Dus nog een keer de vijf tips voor gastvrijheid. De eerste is, respecteer ieders keuze en levensstijl, hoe die ook is. Bid dat je veilig genoeg bent, zodat mensen hun echte verhaal willen en durven vertellen. En drie, groeien in gastvrijheid. En vier, laat dingen je toevallen. En vijf, begin gewoon. Tot slot, we leven in een tijd waar tegenstellingen groot zijn. De toon is zo snel hard. Maar we staan niet met lege handen. We mogen aan de slag met Gods middelen. Middelen die zwak lijken, maar krachtig zijn. Gods liefde is sterker dan het negatieve. Open de deur van je hart. Blijf ieder mens als waardevol, door God geschapen medemens zien. Heb lief, want de liefde is aanstekelijk. Deel liefde uit, heb plezier samen. Apostel Paulus schrijft, de liefde is geduldig, ze is vriendelijk, ze denkt geen kwaad, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Maak je maaltijd gezellig door het lichtend licht en smakelijk door het zoutend zout. Dan zullen er wonderen gebeuren. Dan is er vrede aan tafel. Amen. We zingen nu uit opwekking 378, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. belijden nu ons christelijk geloof. En we doen dat zingend, in verbinding met alle christenen die voor ons hebben geleefd en christenen over heel de wereld. Het lied 100, ik geloof dat God mijn Vader bron van al het goede is. Zullen we dat staande de geloofsbelijdenis zingen? Zullen we danken en voorbeden doen. Vader in de hemel, wij danken u voor wat we kunnen leren uit uw woord, uit de liederen. De voorbeelden hoe we kunnen leven naar uw wil. Hoe we waardige vertegenwoordigers van u in onze omgeving kunnen zijn. Heer, wij bidden u voor zuster Jotanus. Nu haar krachten minder worden, wilt u haar nabij zijn, zoals dat u dat altijd in haar leven bent geweest. Heer, wilt u ook zo zijn bij zuster Thea van Erkelens en Tinus. Nu zij ook zoveel meemaken op het gebied van gezondheid. De krachten worden zwak. Heer, wil hen nabij zijn en dat heel diep laten weten. Heer, we willen bidden voor alle mensen die op de liturgie staan. Zo op de eerste zondag van de maand, dan is de lange lijst van iedereen die misschien oud is, die ziek is, chronisch ziek, gehandicapt, of welke zorg dat er ook kan zijn. Geef ons de goede woorden en de gebaren naar iedereen, zodat wij mensen misschien op mogen zoeken. Heer, we bidden u voor iedereen die verdriet heeft. Het gemis dat zo'n zeer doet, we brengen het bij u. Heer, we bidden u voor Israël en de volken rondom hen. Heer, wij bidden voor uw vrede. We bidden voor de oorlogen waar we zo weinig van zien, maar die zo heftig zijn, zoals in Soedan, Jemen, de Congo. We bidden voor de gelovigen die vervolgd worden in vele landen. Maar leer ons ook om deze broeders en zusters van hen te leren, van hun geloofslessen. Wilt u door uw woord en geest ons duidelijk maken om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd, zodat we genadig en gastvrij voor anderen en voor onszelf kunnen zijn. We brengen onze dank en voorbeden bij u in het gebed dat uw Zoon, onze Heer Jezus, ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu ons slotlied uit het nieuwe liedboek, lied 1005. Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij u waarheid en kracht. Maak ons uw volk heilig vol luister, schijn in de donkere nacht. We gaan ons leven in met Gods zegen, zodat we tot zegen kunnen zijn. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.